Eigenzinnige denkers, inspirerende inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn de ingrediënten van podcast 23. Mijn naam is Melinda Pater en vandaag spreek ik met Bram Mellink, historicus, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en co-auteur van het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Bram, welkom.
Dankjewel.
Kun je even jezelf voorstellen wie je bent, wat je doet?
Ja, zeker. Ik ben historicus. Ik werk als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar we nu ook zijn. En ik ben ooit gepromoveerd op de geschiedenis van het naoorlogse Nederlandse onderwijs.
En je hebt ook een boek geschreven, hè? Nog redelijk recent.
Sindsdien. Is het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis, samen met mijn collega Marijn Oudenamse. Wat eigenlijk gaat over het onderwerp marktwerking en hoe we na de Tweede Wereldoorlog steeds minder in de overheid en steeds meer in de markt zijn gaan geloven.
Ja. En zit daar ook een link weer met het onderwijs? Zeg maar.
Ja, zeker. Want een van de dingen die heel erg veranderd is in hoe Nederland politiek en bestuurlijk werkt in de laatste 30, 40 jaar, is dat het idee heeft gepost wat dat je ook de publieke sector van Nederland, dus zorg, onderwijs enzovoorts, dat die het meest efficiënt, het beste zou werken als je het inricht naar een soort marktmodel. We hebben het dan natuurlijk niet over een echte markt, maar over, want ja, het is uiteindelijk allemaal van de overheid, mm-hmm. maar een sector waar je wel marktprikkels kunt introduceren. En die gedachte heeft eigenlijk in bijna de hele publieke sector steeds meer invloed verworven en ook binnen het onderwijs.
En hoe merken wij dat vandaag de dag?
Ja, dat is moeilijk heel algemeen te zeggen hoor, want verschillende delen van het onderwijs zijn verschillend ingericht. En daar moet je eigenlijk vrij precies naar kijken en kijken hoe het precies werkt. Maar als je er in de algemene zin iets over kan zeggen, dan gaat het toch heel erg over het geloof dat concurrentie goed werkt en tot de beste resultaten leidt. Of het nou gaat om concurrentie tussen leerlingen om schoolprestaties, of het gaat om concurrentie tussen leerkrachten bijvoorbeeld, dat betere prestaties ook meer beloning zou moeten opleveren, of concurrentie tussen scholen. Dus bijvoorbeeld transparantie van schoolresultaten, dat ouders en leerlingen scholen kunnen vergelijken, dat ook dat tot betere resultaten zou leiden. En dat is denk ik wel een geloof wat tegenwoordig een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Maar het bestaat, ook als je naar de verkiezingsprogramma's weer kijkt, van de aanstaande verkiezingen bestaat het nog steeds.
Ja, hoe zie je dat terug in die verkiezingsprogramma's?
Nou, ik heb de conceptverkiezingsprogramma's van in ieder geval een aantal partijen wel met belangstelling gelezen de afgelopen paar weken. Omdat je nu ziet dat politieke partijen daar echt andere keuzes in beginnen te maken. Jarenlang leken de onderwijsparagrafen van partijen in veel opzichten best wel een beetje op elkaar. Het was vaak best ook heel bravig. Mm-hmm. We willen het beste onderwijs voor ieder kind. Nou ja, maar ja, wie wil dat nou niet?
Nee, en
dat
werd dan saai dus.
Erg saai. En dat werd dan vaak toch heel erg vertaald naar dat in ieder geval onderwijsvrijheid een belangrijk en kostbaar goed was. Nou, dat staat ook al heel lang, meer dan 100 jaar in de Nederlandse grondwet. Dus dat is niet erg omstreden. Nou, er werden een paar aantal andere dingen genoemd. Wat er mij nu opviel, bijvoorbeeld als ik het verkiezingsprogramma van de VVD vergeleek met het conceptverkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid en GroenLinks, is dat die partijen bijvoorbeeld echt andere keuzes maken. Dus dat de VVD bijvoorbeeld zegt, nou, goed onderwijs betekent inzicht in de resultaten van scholen, betekent dat beter lesgeven meer beloond moet worden, enzovoorts. Terwijl PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld zeggen, nee, concurrentie, daar moeten we juist van af en we moeten scholen tot samenwerking aanmoedigen. En daar zijn ander soort prikkels voor nodig. Dus dan zie je dat er echt verschillen zijn.
Ja, en wat zijn die heb je een voorbeeld van zo'n prikkel die daar bijvoorbeeld voor nodig is?
Ja, dit kan ik wel. Dan geef ik even een voorbeeld van langer geleden. Omdat als je in de tijd dat marktwerking werd ingevoerd, moest ook nog echt worden uitgelegd wat marktwerking dan was en wat de overheid daaronder verstond. Dus vaak in van die oude stukken kun je duidelijk zien wat marktwerking is. En de eerste plek bij mijn weten waar dat in Nederland is beproefd, is in het hoger onderwijs en dan vooral de universiteiten. In de jaren 80, de jaren van premier Ruud Lubbers, mm-hmm. werd in Nederland neoliberaal beleid op poten gezet. En minister Wim Deetman van Onderwijs, dat was een CDA, was daarvoor verantwoordelijk. En die heeft toen, nog voordat men daar Europa breed mee kwam, een studiepuntenstelsel in Nederland willen invoeren. Vanuit het idee dat als alle vakken aan universiteiten studiepunten hadden, En studenten tussen universiteiten konden wisselen en vakken bij verschillende universiteiten konden volgen. Dat studenten dan voor verschillende vakken van universiteiten konden switchen. Mm-hmm. En dat dat uiteindelijk universiteiten zou aanmoedigen met elkaar te concurreren om kwaliteit. Zodat iedereen het beste onderwijs kreeg. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je eigenlijk als overheid een soort via die studiepunten en via de vrije keuze van studenten om te kiezen waar volg ik welk vak, een soort concurrentiemechanisme gaat inbouwen op een plek waar dat daarvoor niet aanwezig was.
Ja. En heeft dat geholpen, denk jij? Of is het een beetje een wensgedachte?
Dit is echt een wensgedachte gebleken, denk ik. Omdat het eigenlijk ook gewoon, onder andere denk ik in dit geval, omdat het te onpraktisch is. Dus je bent student en je gaat op kamers in, ik noem maar wat, Groningen. Ga je dan voor één vak in Leiden, omdat het beter is, helemaal heen en weer treinen. Bovendien, een van die universiteiten waar je vooral studeert, die ken je veel beter dan de ander. Daar zitten ook je vrienden, daar ken je je docenten. Dus er zijn nogal barrières om van universiteit naar universiteit te gaan. Dus dat is eigenlijk nooit staande praktijk geworden. En zelfs vandaag de dag, ik moedig studenten heel vaak aan om ook eens een vak bij een andere universiteit te volgen. Niet omdat ik nou zo in het neoliberalisme geloof, maar omdat ik denk, nou, het is ook wel eens goed om een andere omgeving te zien. Maar er zijn helemaal niet zoveel studenten die dat doen, want de drempel ligt gewoon hoog.
Ja.
Het is onhandig.
Nou, jij zei net, politieke partijen zijn wat minder braaf geworden in hun...
Ja, de verschillen zijn groter geworden, denk ik. Dus er worden gewoon verschillende keuzes gemaakt in hoe het onderwijsstelsel dan zou moeten worden ingericht. En ik denk dat dat vooral komt omdat het geloof in de markt en dat marktprikkels heel zegerijk en goed zouden werken voor de publieke sector, dat het geloof een beetje over zijn hoogtepunt heen is.
Ja. En hoe komt dat precies?
Voor een deel komt dat denk ik omdat het gewoon ook niet de resultaten heeft opgeleverd die werden beloofd. Dus, of in ieder geval waarop werd gehoopt. Dus nou, dit voorbeeld van die studiepunten, dat is denk ik duidelijk waarom dat niet werkte. Maar ook op allerlei andere gebieden is dat enigszins uitgebleven. Bijvoorbeeld voor middelbare scholen was het een tijd lang zo dat Dagblad Trouw cijfers publiceerde waar dan die scholen met elkaar vergeleken mm-hmm. konden worden op kwaliteit. Er was ook zo'n verwachting van, en dat werd dan niet vanuit de overheid zo opgezet, daar was Dagblad Trouw zelf de initiatiefnemer in. Maar daar werd wel ook vanuit het ministerie enthousiast op gereageerd. Van, oh, misschien leidt dat tot hele ja, zegerijke concurrentie tussen scholen. Nou, bleek niet helemaal op die manier te werken. Maar ook bijvoorbeeld een voorbeeld uit de universitaire wereld waar ik zelf werk. In het onderzoek wat wij doen, dat doen wij door eigenlijk met elkaar de concurrentie aan te gaan om schaarse onderzoeksbeurzen. Die onderzoeksbeurzen worden op één plek vergeven. En we moeten allemaal voorstellen indienen om die beurzen binnen te halen. Dat betekent dus dat we heel veel van onze onderzoekstijd kwijt zijn. Niet aan onderzoek doen, maar aan onderzoeksbeurzen schrijven. Nou, met een hele lage slagingskans, soms van 10% of 15%. Nou, als je dat met z'n allen doet en daar de onderzoekstijd aan besteedt, kun je afvragen als product vooral heel veel beursaanvragen zijn, maar weinig onderzoek, of dat efficiënt is.
Ja, je zou kunnen zeggen, hierdoor kan de kwaliteit ook wel achteruit gaan.
Kan de kwaliteit achteruit gaan. Of voor bijvoorbeeld scholen. Nou, ik vond dat punt over die samenwerking van scholen in het GroenLinks PvdA verkiezingsprogramma in dat opzicht interessant. Want het confronteerde me mee hoe vanzelfsprekend we er tegenwoordig vaak van uitgaan dat concurrentie ook goed zou zijn en dat scholen dan het beste uit zichzelf zouden halen. Je kunt natuurlijk ook omgekeerd redeneren en zeggen van ja, het opvoeden van kinderen, het onderwijzen van kinderen is ook een gezamenlijke taak. Waarom zou dat er niet veel beter op kunnen worden als scholen worden aangemoedigd samen te werken, te overleggen, elkaar van constructieve kritiek te voorzien, het gesprek aan te gaan. Je zou net zo goed kunnen beredeneren dat die weg beter onderwijs opleveren.
Dus concurrentie zou wat jou betreft niet altijd leiden tot beter onderwijs?
Nee, zeker niet altijd. Ik denk niet dat je het kunt omdraaien en kunt zeggen nooit. Maar ik vind het gezond dat principe weer eens ter discussie komt te staan en niet zomaar voor waar wordt aangenomen.
Ja. En even terug naar dat neoliberalisme. Wat is volgens jou, ik bedoel, je hebt er 7 jaar bij ingedoken, de definitie daarvan?
Ja, neoliberalisme staat vaak te boek als een nogal vaag begrip. Waarvan weinig duidelijk zou zijn wat het betekent, dat wordt vaak gezegd. Wat weinig mensen weten is dat er ook mensen zijn geweest die zichzelf neoliberaal hebben genoemd. En echt bezig zijn geweest om dat neoliberalisme te definiëren. En dat is waar ik in het verleden onderzoek naar heb gedaan. De mensen die zichzelf dus neoliberaal hebben genoemd en hoe zijn hun ideeën daarna van invloed geworden? En neoliberalisme kun je dan denk ik het beste beschrijven door te vergelijken met twee andere vormen van liberalisme die we vaak beter kennen. Het klassiek liberalisme en het sociaal liberalisme. Nou, klassiek liberalen, dat zijn de liberalen van de 19e eeuw, zoals bijvoorbeeld in Nederland Thorbecke. Die eigenlijk zeggen, nou, een overheid moet zich eigenlijk zo min mogelijk met de markt bemoeien, want dan werkt de markt het allerbeste. Een markt werkt dus goed als de overheid eigenlijk gewoon niks doet en een soort nachtwakerstaat is. Vandaar ook de slogan laissez-faire, laat de zaken zoals ze zijn, laat het lopen. Sociaal-liberalen zeggen, nee, als je markt gewoon maar aan zijn lot overlaat, dan ontstaan er allerlei dingen die we niet willen, monopolies, grote verschillen tussen rijk en arm. Dus een overheid moet bijspringen en de markt corrigeren.
Ja, je had daar een heel leuk voorbeeld van, las ik volgens mij in de Correspondent, over die letterlijk monopolie, het spel ook, hè?
Spel monopolie ook,
Kun je dat nog eens, want dat maakt het wel heel concreet duidelijk.
Maakt het inzichtelijk, ja. Dus als je het bordspel monopolie zelf is ontstaan, in de late 19e eeuw door socialisten die wilden laten zien dat een vrije markt niet werkte. Dus als je een markt helemaal overlaat aan zoals de klassiek liberalen het wilden, was het idee achter dat spel, dan krijg je precies wat je met monopolie krijgt. Dus de eerste ronde ga je met de pionnetjes over het bord. Er wordt met dobbelstenen gegooid. Iedereen begint met evenveel geld. Dus je zou zeggen, nou, dan is min of meer toevallig wie er wint. Je gooit met dobbelstenen, je begint met evenveel geld. En er is eigenlijk maar één strategie in het begin bij monopolies, gewoon zoveel mogelijk straten kopen. Ja. Toch is het niet hetzelfde als ganzenbord. Je komt in een hele rare situatie terecht. Na drie rondjes is duidelijk dat Piet gaat winnen. En dan moet je nog de hele vervelende lange avond uitzitten om te zien met leden ogen hoe je wordt afgemaakt. En dat is precies wat de socialisten zeiden, wat er mis is met een gewoon maar vrije markt. Ja. Als je niks doet, dan ontstaan er ongelijkheden die je eigenlijk niet meer kunt tegengaan. Nou, sociaal-liberalen zeiden dan, je moet de markt inperken. En nu komen we bij de neoliberalen, want de neoliberalen zeiden ook, een overheid moet wel iets met de markt doen, maar die zeiden, je moet de markt niet inperken, je moet hem juist aanjagen. En dat betekent dat je als overheid zorgt dat het beginsel van concurrentie, de permanente concurrentie van alle tegen alle, dat je die elke keer weer zorgt dat dat beginsel kan zegevieren als er ergens monopolies dreigen op te komen. En vandaar ook dat je vanuit die logica kunt bedenken dat de publieke sector iets wordt wat eigenlijk een beetje verdacht wordt. Want is de publieke sector niet een plek waar één partij, namelijk de overheid, als de grote monopolist optreedt die alles bepaalt? En dan zeggen neoliberalen, nou, als je als overheid daar een markt wil aanjagen, dan moet je met marktprikkels komen. Dan moet je maar kunstmatig vraag en aanbod
bijsturen,
maken. Een soort spel maken waardoor iedereen in concurrentie komt met elkaar. En dat zou dan de beste resultaten opleveren.
Maar het klinkt op papier best wel goed.
Het klinkt op papier heel goed en daardoor heeft het ook zoveel invloed gewonnen. Alleen na ongeveer 30, 40 jaar nadat die koers is ingezet, kun je afvragen of het ook de resultaten heeft opgeleverd waar je op hoopt. Niemand zal betwisten dat de Sovjet-Unie van de late jaren 70, begin jaren 80, een echte socialistische staat was tot op zekere hoogte. Maar er was niet helemaal hetzelfde ontstaan als wat er aan het begin was beloofd. Zonder nu vergelijkingen te maken met totalitaire regimes, want daar gaat het me natuurlijk helemaal niet om. Gaat het me erom dat iets wat op de tekentafel logisch en mooi lijkt, in de praktijk wel eens hele andere resultaten op kan leveren. Ja.
En heb jij een voorbeeld eigenlijk binnen het onderwijs van zo'n neoliberaal product?
Het studiepuntenstelsel is er een voorbeeld van. De concurrentie om op onderwijsbeurten in het concurrentie om onderzoeksbeurzen in het hoger onderwijs is er een voorbeeld van.
Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het individu, dus het kind bijvoorbeeld dat naar een middelbare school gaat, hoe kan die daar?
Nou, daar vind ik het wel wat moeilijker precies aan te geven, hoor. Want er wordt natuurlijk wel veel kritiek op ook de prestatiedruk op het kind. En de toetscultuur en dergelijke en wat dat met kinderen doet. Maar dat vele toetsen bijvoorbeeld, dat is al vrij oud in Nederland. Ouder dan neoliberaal beleid in het onderwijs. En dat is eigenlijk oorspronkelijk in de jaren 60 ontstaan om juist arbeiderskinderen een eerlijker kans te geven op school. Dus daar was het idee, kinderen uit arbeidersmilieus, hun talenten worden vaak minder goed gezien door leerkrachten. Ze spreken met een volksbuurt accent. Ze hebben niet dezelfde culturele bagage meegekregen als kinderen uit hoger opgeleide milieus. En docenten laten zich dan toch vaak, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, door hun vooroordelen leiden. En daardoor komen die kinderen worden eigenlijk ondergeadviseerd. En door objectief te toetsen gaan we daar wat aan doen. Dus eigenlijk een soort verheffingsideaal wat tot onze toetscultuur heeft geleid. En dus daarom vind ik dat moeilijk te duiden. Aan de ene kant zou je heel oppervlakkig kunnen zeggen, nou, al dat getoets en die prestatie, is allemaal prestatiemaatschappij. Dat lijkt wel heel erg op mogen de beste winnen, dus concurrentie, dus neoliberalisme. Maar dit is denk ik juist een voorbeeld dat je daar soms ook voorzichtig moet zijn in te snel.
Ja, dat is wel, want het is echt bijna alleen maar kritiek. Heb ik het idee, als ik nu kranten lees, dat er echt heel veel kritiek op is, hè? Dat we daar eigenlijk bijna van af moeten.
Ja, zeker. Want het idee zou dan zijn dat als je minder toetst, dat eigenlijk humaner is, hè? Want kinderen hebben niet de hele tijd die prestatiedruk. En het zou ook meer aandacht voor het individuele kind mogelijk maken. Nou, dat misschien wel humaner is omdat die prestatiedruk afneemt, dat klopt, denk ik wel. Of het ook meer aandacht voor, meer maatwerk voor het individuele kind oplevert, dat vind ik erg de vraag.
En waarom vind je dat de vraag?
Ik vind dat de vraag omdat er simpelweg eigenlijk, omdat in ons onderwijsstelsel gewoon heel veel kinderen in één klaslokaal zitten. En zeker in het middelbaar onderwijs docenten ook heel veel verschillende klassen hebben. Dus probeer maar eens als docent zonder toetsing maatwerk te leveren. En het lastige aan aandacht voor het individuele kind in het onderwijs, dat je eigenlijk heel goed moet weten waar de norm ligt. Want als je zegt de norm ligt nou op punt A, dan kun je vervolgens kijken welke leerlingen voldoen wel en welke voldoen niet aan die norm. Dan krijg je inzichten in bijvoorbeeld leerachterstanden en dan kun je dat ook gaan aanpakken. Ja. Heb je die toetsing niet, dan wordt je beoordeling als docent gewoon veel subjectiever. Dus dat betekent ook weer dat culturele vooroordelen, of je dat nou wil of niet, toch weer een belangrijke rol gaan spelen. En ook met zoveel kinderen, stel dat je bijvoorbeeld, en dat is in het middelbaar onderwijs helemaal niet zo gek, bijvoorbeeld 150 leerlingen onder je hoede hebt. Ja, hoe hou je dat allemaal van iedereen bij? Daar heb je toch wel hulpmiddelen bij nodig. En met die aantallen gaat het dan, ja, pijnlijk misschien, maar toch ook wel gewoon om cijfers en statistiek. En dus je zou wel kunnen zeggen, we gaan minder toetsen. Maar het gevolg is wel dat je minder zicht hebt op waar leerlingen staan. En daar minder precies op kunt bijsturen. Ja.
Zou je dus eigenlijk, jij als docent zou dat helemaal niet haalbaar vinden voor jouw studenten?
Niet als de eis blijft dat we inderdaad een leerproces met die precisie moeten blijven volgen en moeten kunnen bijsturen. Je zou natuurlijk ook wel kunnen zeggen, ja, goh, het draait op school wel meer dan alleen maar daarom. Hè?
Ja, want zijn we alsnog weer bezig met, we willen de beste zijn, toch?
Dan zijn we eigenlijk toch weer bezig met, willen we de beste zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het draait om veel meer op school. Nou, daar ben ik het eigenlijk absoluut mee eens. Maar het betekent wel dat je in zo'n geval, als je zegt, nou, we willen daar meer ruimte voor scheppen door minder druk op leerlingen te leggen, dat betekent minder toetscultuur. Betekent wel ook dat de leerlingen die van huis uit minder meekrijgen, meestal toch meer op achterstand worden gesteld. Dus dat zijn niet zulke makkelijke keuzes.
Ik zei net al, je hebt er 7 jaar over gedaan voor dat boek. Ja. Wat was nou voor jou, waar ben jij nou het meest door verrast in jouw zoektocht?
In mijn zoektocht naar het neoliberalisme, ja, bedoel je dan? Mm-hmm. Ik ben denk ik het meest verrast uiteindelijk toch hoe initiatiefrijk beleidsmakers zijn geweest in niet alleen het toepassen, maar ook het uitdenken van allerlei vormen van neoliberaal beleid. Daar is Nederland bijzonder inventief in. Gaat daar ook in vergelijking met veel andere landen echt ver in. In vergelijking met onze omliggende landen. En een collega van mij, Sjoerd Karsten, emeritus hoogleraar onderwijskunde, heeft ook wel eens een artikel geschreven, ik denk zelfs in de jaren 90 al, waarin hij over schreef dat het Nederlandse onderwijsstelsel voor dat neoliberalisme ook een best wel goede voedingsbodem bood, omdat we de vrijheid van onderwijs al hadden, waardoor er een grote inrichtingsvrijheid was voor scholen. En dat was van oorsprong bedoeld om eigen onderwijs voor met name katholieke en protestantse kinderen mogelijk te maken. Er werd ook wel soms gebruik van gemaakt door Joden en later ook door moslims. Maar 2/3 van het basisonderwijs is katholiek of protestants. Mm-hmm. En die inrichtingsvrijheid werd eigenlijk in de jaren 80 geherinterpreteerd als, oh, daar kunnen we eigenlijk ook wel een goed een soort onderwijsmarkt van maken, waarin dan de onderwijsconsument vrije keuze heeft. Dus dat is niet helemaal gelukt, want met de secularisatie zou je dan verwachten dat er veel minder protestants en katholieke scholen zouden zijn overgebleven.
Dat vind ik dus ook heel grappig.
En dan zie je dus weer dat die monopolies in zekere zin niet gebroken zijn. Ik weet niet of ik dat in een Veris podcast moet zeggen trouwens, maar goed. Dat die monopolies niet gebroken zijn. Maar dat was wel iets wat in het Nederlandse stelsel ruimte bood voor dat soort experimenten en initiatieven. Waar dat in sommige andere landen, waar bijvoorbeeld het openbaar onderwijs veel vaster omschreven was en de rol van de overheid groter, ja, daar was die ruimte minder groot.
Ja, je stipt me wel iets interessants aan natuurlijk. Want je zou toch wel denken, omdat we steeds individualistischer worden, dat ook scholen steeds seculierder worden, zeg maar. Hoe zit dat precies?
Nou, dat is lastig. Wat er nou eigenlijk precies met die grondslagen is gebeurd. Ik denk dat het grootste verandering die scholen daarin hebben doorgemaakt is moeilijk heel precies te dateren, maar zal ongeveer in de jaren 60, 70 zijn geweest. Toen het bestuur van scholen, wat toch op heel veel plaatsen lokaal ook nog... De ideologie was altijd door ouders, dat is eigenlijk nooit echt geweest hoor. Maar in ieder geval wel door op basis van vrijwilligerswerk werd gedaan. Dat werd geprofessionaliseerd. En die professionalisering kon ook haast niet anders gezien de schaalvergroting die het onderwijs ook al in die periode heeft doorgemaakt. En nog los van de ontkerkelijking is die professionalisering denk ik heel belangrijk geweest in dat bestuur bij scholen iets meer op afstand is komen te staan. En echt door professionals werd gerund vanuit ook een soort professionaliteitsidee. Dus dat doet met dat denken over identiteit ook wel echt wat. Ik denk ook dat mensen zich gewoon veel minder makkelijk door bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten of door het schoolhoofd laten vertellen hoe zij aan hun geloof invulling zouden moeten laten geven. Dat doen leraren en schoolleiders niet, dat doen ouders ook niet. Dus dat je dat ook heeft bijgedragen dat identiteit toch ruimer beschreven wordt. Als je vandaag de dag kijkt naar wat katholiek, protestants en openbaar onderwijs zeggen belangrijk te vinden, dan lijken die verhalen over de missie van die scholen vaak, valt mij op, heel erg op elkaar. Het is toch, we willen kinderen iets meegeven van burgerschap, we willen ook ruimte laten voor iedereen om zichzelf te zijn. Diversiteit is belangrijk, aandacht voor het individuele kind is belangrijk. Nou, ik denk, pak een beetje 80% van de missies heb je met deze woorden globaal gevangen. En als je het naast elkaar legt, zeker protestants en katholiek onderwijs, is het vaak heel moeilijk om uit te maken wat is als het er niet boven staat.
Dus eigenlijk lijken we best wel op elkaar. Het is best wel, is het niet een beetje saai?
Ja, ik denk wel dat scholen onderling heel erg kunnen verschillen hoor. Want die kunnen natuurlijk een hele andere schoolcultuur hebben, andere accenten leggen. Maar de koepels waar ze onder vallen, die lijken denk ik best wel op elkaar. En dat kun je saai noemen. Je kunt ook zeggen, ja, het geeft ook wel weer veel ruimte. Dat is dan misschien wel prettig. Maar het roept misschien ook wel vragen op of het onderwijsstelsel zoals we het nu hebben ingericht, of dat eigenlijk nog toepasbaar is voor de meeste scholen. Dus voor de klein orthodoxe scholen zie ik die onderwijsvrijheid heel goed, hoe daar ook inhoudelijk een invulling aan wordt gegeven. Dan kun je een hele discussie hebben of het eigenlijk zo ver zou mogen gaan en of je dat wenselijk vindt of niet, maar dat zie je wel heel duidelijk. Laten we maar even zeggen, het soort mainstream katholiek, protestants, openbaar onderwijs, zijn die verschillen gewoon niet altijd even duidelijk aanwijsbaar.
Ja. Ja, en nog even, want jij hebt natuurlijk ook heel lang onderzoek gedaan naar individualisme op scholen.
Ja, dat klopt. Ja, dat is onderzoek wat ik deed voordat ik met het neoliberalisme bezig was. Dus ik moet even, het was dus voor die 7 jaar, dus ik moet altijd dan een beetje meer in mijn geheugen gaan graven. Maar ik heb oorspronkelijk mijn proefschrift ging over de geschiedenis van het onderwijs en individualisering. En met individualisering bedoelde ik iets anders dan wat je er eigenlijk intuïtief onder zou verstaan. Meestal met individualisering denken mensen aan, nou, vroeger waren we een hechte groep en tegenwoordig is iedereen alleen nog maar met zichzelf bezig. En ik deed eigenlijk juist onderzoek naar individualisering als groepsvormingsproces. En daarmee
eigenlijk
bedoel
ik bijna tegenovergestelde.
Eigenlijk het tegenovergestelde.
Dat het een binding brengt.
Ja, dus als bindmiddel. Dus mijn idee daarachter is eigenlijk van, ja, na de verzuiling doen we net alsof we geïndividualiseerd zijn geraakt en voor onszelf bezig zijn. Maar wat er ontstaan is, is een soort hechte gemeenschap van mensen die het eigenlijk wel over eens zijn dat, nou, bijvoorbeeld het onderwijs moet worden ingericht op een manier dat ieder kind zichzelf zou kunnen zijn. Alleen ja, hoe bepaal je wat dat is, jezelf zijn? Waarom is bijvoorbeeld een hoofddoek, zien we dat meestal niet als een teken van individualiteit, maar wordt het vaak een beetje vanuit dat oogpunt verdacht gevonden. Maar een spijkerbroek dragen wel, terwijl veel meer mensen in Nederland spijkerbroek dragen dan een hoofddoek omdoen. Dus je ziet daar eigenlijk dat het ideaal van worden zoals worden wie je bent voor iedereen, dat daar wel degelijk groepsnormen aan vastzitten van bijvoorbeeld hoe je je kleedt, hoe je gedraagt, wat je belangrijk vindt, hoe je over gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero enzovoort nadenkt. Dus de titel van het proefschrift was Worden zoals wij.
Heel grappig. Want ik vind dat heel grappig. Want inderdaad, uiteindelijk lijken we zeg maar allemaal op, eigenlijk vinden we allemaal vrijheid, doen wat je zelf wilt, heel belangrijk. Dus ja, we zijn eigenlijk gewoon hetzelfde in dat opzicht.
Ja, maar het is niet helemaal vrijblijvend voor de groepen die eigenlijk niet binnen die consensus vallen over wat individualisering dan is. Dus klein christelijke groepen bijvoorbeeld, en sommige islamitische groepen zullen zeggen van ja, dit is in strijd met onze godsdienstvrijheid. Want vroeger mochten we zelf bepalen wie we aannamen. En bijvoorbeeld zeggen van een homoseksuele leerkracht nemen we hier niet aan, omdat we dat niet vinden passen bij de identiteit van de school. Of dat een politieke partij als de SGP kon zeggen, wij plaatsen geen vrouwen op de lijst, want dat gaat tegen onze geloofsbeginselen in. Nu is dat vanuit het oogpunt van antidiscriminatiewetgeving echt heel omstreden. Kan dat niet meer op dezelfde manier als zelfs ongeveer 10, 12 jaar geleden nog wel kon. En die groepen hebben het gevoel in hun vrijheid te worden beknot. Met andere woorden, die consensus, ja, geldt voor veel mensen, maar dit zijn dus ook mensen die daar buiten vallen en het idee hebben van ja, wij krijgen nu, dat merken we en die zijn er over het algemeen niet blij mee.
Ja, en wie bepalen uiteindelijk dan die grenzen?
Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk te zeggen. Dit is uiteindelijk een politieke discussie, maar ik kan niet zeggen van die of die partij of zelfs die partijen hebben hiervoor gezorgd. Dit is ook een beetje een geleidelijke consensus die is ontstaan, waar het die door veel mensen toch als vanzelfsprekend wordt gezien en die doorwerkt zowel in wetgevingsvoorstellen als ook hoe bestaande wetgeving door rechters wordt geïnterpreteerd. Dus het is niet dat hier heel hard aanwijsbare principebesluiten zijn aan te wijzen. Behalve natuurlijk dat op een gegeven moment wel is besloten bijvoorbeeld dat in het kader van gelijke behandeling het ontslag bijvoorbeeld, of het niet aannemen vooral van mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid, dat van tafel ging. Dus soms heb je wel van die vaste markeermomenten. Ja. En vaak is het ook minder duidelijk.
Ja, en wat vind jij daarvan?
Ik vind dit heel moeilijk. Ik zou hier 10 jaar geleden, toen het proefschrift uitkwam, was ik hier heel stellig over.
Stelling nam jij toen in?
En toen nam ik de stelling in dat ik eigenlijk heel oneens was met hoe vanuit dat idee van worden zoals wij die vrijheid van kleine groepen steeds meer wordt ingeperkt. En mijn argument daarvoor, en ik vind nog steeds dat daar wel wat in zit, is dat als je hier keer op keer mee doorgaat, dat eigenlijk de politieke correctheid in zekere zin steeds nauwer wordt en je dus over steeds meer levensbeschouwelijke dingen eigenlijk niet meer open met elkaar kunt discussiëren. Omdat het gewoon staat, dit staat in de wet, daar heb je aan te houden, klaar. Aan de andere kant, een goede vriend van mij is in een heel orthodox christelijke omgeving opgegroeid. Ging ook naar een heel orthodox protestantse school. En die zei op een gegeven moment tegen mij van ja, hallo, de vrijheid van onderwijs, dat is niet de vrijheid van het kind, hè? Dat is de vrijheid van de ouders om een besluit te nemen waar hun kind dagelijks de gevolgen van ondervindt. Dat is natuurlijk ook zo.
Het is geen
zo.
Echte vrijheid.
Dat is voor het kind, dus een vrijheid van de ouders, geen vrijheid van het kind. Nou, daar zou je nog kunnen zeggen, ja, maar is een kind dan wel, kan een kind zelf al kiezen? Nou, voor een kind van 4, 5, 6 kun je daar een discussie over voeren. Maar in zijn geval ging dit door helemaal tot aan dat hij dan uiteindelijk naar de universiteit ging. Dus tot zijn 18e. Ja, ik zie daar ook wel de problemen van. Dus ik vind het moeilijk.
Ja, en wat is een van die problemen? Kun je daar concreet, heb je daar een concreet voorbeeld van?
Nou, ik vind wat ik moeilijk vind is welke afweging je moet maken in aan de ene kant de wens om Kijk, ik heb ook wel eens gezegd, ja, in je hoofd vrij zijn, dat kan bij wijze van spreken in de ergste dictatuur, als maar niemand het te weten komt. Ja. Dat hoort ook bij een democratie, dat je aan bepaalde vrijheden van denkbeelden en zo uiting kan geven. En je dus ook met andere kant verenigen op basis van mensen die er hetzelfde over denken en bijvoorbeeld daar ook onderwijs naar in kan richten. Ik denk dat dat een belangrijk iets is om te waarborgen. En tegelijkertijd wil je niet binnen die groepen zorgen dat bijvoorbeeld de autoriteiten binnen zo'n groep heel veel macht hebben op mensen die daar eigenlijk niet uit kunnen ontsnappen. En die afweging van hoe bescherm je groep, vrijheid van groepsculturen, maar ook vrijheid van individuen om keuzes te maken, ja, dat vind ik gewoon een hele moeilijke afweging.
Ja. Heb jij iets gevonden in dat onderzoek waar je die balans eigenlijk op een gezonde manier een beetje kan bewaken?
Nee, eigenlijk niet in zoverre dat ik denk de gezondste manier om. Nou, misschien wel. Ik denk dat de gezondste manier om die balans te bewaken is om hierover in discussie en debat met elkaar te blijven. En daar steeds heel goed over na te denken. Ook nadenkend over de vraag hoe bepaalde voorgenomen besluiten eruit zouden kunnen zien als jij niet tot die meerderheidscultuur behoort. En wat daar de consequenties van moeten
echt
zijn.
Echt het verplaatsen eigenlijk.
Het verplaatsen in de ander.
Minderheidsgroepen bijvoorbeeld.
Op groepsniveau, maar ook op individueel niveau binnen die groepen. En ik vind het heel moeilijk, maar ook een beetje linkersoep om daar hele algemene uitspraken over te doen, wat dan de balans zou moeten zijn. Want ja. Ik denk dat je juist van situatie tot situatie moet kijken wat daar het beste past en verstandig is. En ja, ook maatschappelijke opvattingen daarover veranderen natuurlijk door de tijd heen.
Ja, ja. En wat ik ook wel mooi vond om te lezen is dat jij ook wel benoemt dat het voor verdieping kan zorgen voor het geloofsleven of mm-hmm. dat individualisme. Terwijl als je inderdaad hoe er nu over gesproken wordt in de maatschappij, zou je dat niet per se denken?
Nee, niet altijd per se inderdaad. Dat klopt, ja.
Want hoe zit dat precies?
Nou, dit is natuurlijk ook iets vaak het bijzonder onderwijs zich ook op beroept, het verdiepende karakter van levensbeschouwing. En ik ook in allerlei gerechtelijke kwesties over wanneer mag je nou bijvoorbeeld mensen niet aannemen als school bijvoorbeeld, is vaak ook heel van oudsher belangrijk meegewogen. Of scholen dus ook met een beroep op de identiteit aannemelijk kunnen maken dat zo'n besluit om iemand bijvoorbeeld niet toe te laten daar echt iets mee te maken heeft. Want anders is het gewoon platte discriminatie. Mm-hmm. Nou, dat je dat soort dingen meeweegt, vind ik op zich wel verstandig. Dat is denk ik toch de enige manier om dit te doen. Het is wel zo, als die identiteitsverhalen en die missieverhalen steeds algemener worden, hè, dus heel erg vanuit aandacht voor het individuele kind, we willen graag goed onderwijs leveren, vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Ja, heb je ook minder om die te beroepen om bepaalde mensen van dat onderwijs uit te sluiten.
Wat ik heel grappig vind aan jou, is dat jij bent in een onderwijsgezin opgegroeid.
Ja, dat klopt.
Je hebt je eigenlijk op een gegeven moment afgezet, een beetje tegen een carrière in het onderwijs. En nu zitten we hier op de UvA, tussen de boeken, tussen de studenten.
Ja.
Ben je er toch weer terechtgekomen?
Ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik ben opgegroeid in een gezin inderdaad met twee ouders in het basisonderwijs. Eerst allebei voor de klas, later werd mijn vader dan schooldirecteur. En mijn moeder is uiteindelijk in het hoger onderwijs bij de PABO terechtgekomen. Dus dat betekent toen ik klein was dat altijd, s'avonds schriften op tafel en nakijken.
Heel
en
naar, lijkt me dat.
Ik kan dat helemaal uittekenen. Ja, ik ben toen niet zo erg onder geleden. Dat was eigenlijk ook wel leuk, hoor. Maar ik dacht wel, je gaat het niet precies hetzelfde doen als je ouders. Dus ik had toen ik het wetenschappelijk onderzoek inging als promovendus, had ik op een groot project gesolliciteerd over de geschiedenis van de multiculturele samenleving in Nederland. Daar werd ik op aangenomen en welk deelonderzoek kreeg ik toegewezen, dat was de geschiedenis van onderwijs. Nou, ik vond dat echt. Ik had heel veel zin in dat project, maar dat onderwijs, dat ik dat dan moest gaan uitzoeken, dat leek me. Vond ik toch wel zo bravig eigenlijk.
Ja, toen moest je tegen je ouders zeggen en die zeiden natuurlijk ook gelijk.
Ja, die vonden het. Dat zag ik natuurlijk al een beetje tegenop. Die vonden het natuurlijk allemaal heel hilarisch. Haha, zie je nou wel. Maar ja, ik werk inmiddels, 15 jaar of zo in het hoger onderwijs. Ik vind het ontzettend leuk.
Mooi. Nou, dankjewel.
Graag gedaan.